jongeren, jongens en meisjes, ja, de gehele gemeente, hier in de kerk of vanaf een andere plek met ons in verbinding, hartelijk welkom in deze dienst. Een bijzondere dienst op deze start- of jeugdzondag waarin dominee Van der Ree zal voorgaan. Het gedeelte uit de Bijbel dat centraal staat is Matteüs 25, het 14e tot het 30e vers met als thema talentenjacht. Een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Op zondagmorgen 19 september zijn de wijken 1, 2, 3 en 4 uitgenodigd om de dienst bij te wonen. En op zondagmiddag de wijken 5, 6, 7 en 8. In de middag is er een doopdienst wat zorgt voor minder plaatsen voor leden dan gebruikelijk. Uitnodigingen worden woensdagavond verzonden. Er zijn deze dienst 3 collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, logischerwijs voor het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente. En de derde is voor het bouwfonds. Aansluitend aan deze dienst zal de sing-out gehouden worden, hier op het kerkplein. De liederen zijn op de PNIEL-website te vinden bij de agenda. En ik zag zojuist dat er op het plein ook QR-codes te vinden zijn waarmee ze te scannen zijn. Jongeren, jongelui. Gisteren spraken we met de gelukkigen die bij de sportdag konden zijn over intrinsieke en extrinsieke motivatie. Ik dacht daar ook aan toen we deze zomer als gezin op vakantie waren in Zeeland. Ik las er een boek over de strijd die in de Tweede Wereldoorlog plaatsvond op met name Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. In de herfst van 1944 om precies te zijn. Een vrij onbekende strijd, zeker als je het afzet tegen de slag van Arnhem en de strijd rondom de Grebbeberg. De film De Slag om de Schelde vertelt ook een deel van dit verhaal. Het verhaal waarin geallieerden de omgeving rond de Westerschelde wilden bevrijden, dit om vrije doortocht naar de Antwerpse haven te krijgen. Die op haar beurt dan weer zou kunnen dienen als aanvoerslijn voor het front. Het boek bracht me ook bij de verschrikkelijke verliezen die geleden zijn aan beide kanten van de strijd. In de gehele slag kwamen meer dan 10.000 mensen om het leven. Veel burgerslachtoffers waren te betreuren, maar ook veel jong geallieerde soldaten, vaak tussen de 20 en 25 jaar. Zeg maar de leeftijd die jullie nu hebben, of misschien de leeftijd die je zou willen hebben, of misschien wel de leeftijd zoals menig mens zich nog voelt. De soldaten van die tijd dienden in dienstplicht en werden geacht zich offerbereid op te stellen in de strijd. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik vroeg me af, hoe zou hun motivatie geweest zijn? Intrinsiek, vanuit de gedachte om de wereld te veranderen, to make the world a better place, of extrinsiek, vanuit de opgelegde dienstplicht vanuit hun thuisland, just because it was their duty. Er was ongetwijfeld een strijdplan dat generaals en officieren hadden bedacht, maar wisten de uitvoerende soldaten welk lot hun wachtte bij de landing aan de kust? Hadden ze een idee wat er achter de duinen te wachten stond? Waarschijnlijk niet. Toch gingen ze de strijd aan. Ze streden, ze leden, leden verliezen, maar overwonnen. Gisteren hadden we het over intrinsieke en extrinsieke motivatie. Dat die bij het geloof hand in hand gaan. En dat ze elkaar juist versterken. Ik wil jullie als jongeren graag uitnodigen om dit seizoen ook een uitdaging aan te gaan. Een strijd misschien wel. Intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd. Wees erbij op de vereniging, ook als je twijfelt of dat het wel wat voor je is. Sluit aan bij activiteiten en neem een ander mee die dat misschien wat minder vanzelfsprekend doet. Geloven is doen en dat start vandaag. Het startte al vanochtend met de parel, de clubs en ook vereniging Prodeo. En na deze dienst start het opnieuw met de sing-out en met de eerste bijeenkomst van Deo Juvante en Pro Christo. Geloven is doen. We hopen dat je erbij bent en we zien uit naar je komst. We gaan nu samen zingen als inleiding op de dienst uit de bundel Weerklank, lied 453 en lied 441. De kerkenraad wenst iedereen hier en thuis een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen. Een loflied voor de Heere met psalm 9. Daarvan het eerste en het tweede vers. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En ook het tweede vers uit psalm 9. Over heel deze wereld heen, jongelui, komen christenen samen op deze dag en belijden ze ook het geloof. En dat gebeurt ook vaak met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dat verbindt ons dus ook met al die mensen wereldwijd die in datzelfde geloven als waar wij ook in mogen geloven. En wat de Heilige Geest je ook wil leren te geloven en te begrijpen. En daarom doen we ook vanmiddag belijdenis van ons geloof met die 12 artikelen. En we zingen uit Psalm 116 het 9e vers nadat we ons geloof hebben beleden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. vanwaar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we samen eerst met elkaar bidden om de opening van het woord van God voor ons hart. Heren, wij komen tot u. U heeft ons opnieuw op deze zondag samengebracht als gemeente. En heren, daar willen we u ootmoedig dank voor zeggen. Wat bent u goed dat we op deze jeugdzondag, de startzondag van het nieuwe seizoen, samen mogen komen, ook met zoveel jongeren hier in de kerk. En er zijn er wellicht ook nog die thuis verbonden zijn. Heren, wij danken u daarvoor dat we dit seizoen ook mogen beginnen. En heren, dat doen we in deze dienst door te luisteren naar uw woord, maar ook door uw zegen te vragen over alles wat we ons voor het nieuwe seizoen hebben voorgenomen. En heren, dan mogen we dat doen vanuit datgene wat uw woord ons vanmiddag ook aanreikt. We hebben een Bijbel en die mag opengaan. En heren, dat is eigenlijk heel bijzonder. We vinden dat vaak heel gewoon en vanzelfsprekend. Maar die Bijbel, dat is het woord van u. En als we ons daarin verdiepen, heren, dan blijkt toch dat een boek is met gezag. Niet maar door mensen geschreven. Nee, heren, het is ten diepste uw stem, uw brief aan ons. En heren, wilt u vanmiddag dan datgene wat we in de Bijbel lezen ook heel persoonlijk maken? We denken daarbij aan de jeugd, maar ook aan ons allemaal. Want heren, uw woord op deze dag, zoals het verkondigd wordt, dat is voor ons allen bestemd. Wilt u het dan ook door uw Heilige Geest toepassen voor ons allemaal? Heren, geef dat we eruit zullen horen wat uw geest ons ook vanmiddag doet horen. En maak ons daar dan ook opmerkzaam op. Want heren, u weet hoe dat bij ons is. Vanuit onszelf zijn we er niet op aangelegd om naar u te luisteren, om dat ook serieus te nemen. Gezag te laten hebben in ons leven. Maar wilt u het nou zo maken, heren, dat wat we vanmiddag horen, dat glashelder voor ons wordt. En dat we uw roepstem horen. Die ons roept om u te dienen. Ja, om inderdaad te zingen dat we uw knecht zijn. dat we uw dienaar, uw dienares zijn. En Heere, geef dat dat maar niet half-half zal gaan, ook in het nieuwe seizoen niet. Dat het allemaal frisse tegenzin is. Nee, Heere, geef een volheid van uw Heilige Geest in ons hart. Opdat we met heel ons hart vanuit de volheid van het gemoed u mogen dienen en zoeken. En Heere, wat kan dat soms moeilijk zijn. We hebben het zojuist ook met elkaar gezongen. Heer, leer mij uw weg. Ook als het donker is. Als het duister is. En Heere, u weet ervan als het moeilijk gaat. Als we het lastig hebben. Misschien dat we ook wel het nieuwe seizoen zijn begonnen op school. Of in onze opleiding of in ons werk. En dat we eigenlijk onrustig zijn van binnen. Omdat we zien alles wat op ons afkomt. Omdat we ons zorgen maken. Omdat we eigenlijk niet goed weten of het wel de juiste opleiding is die we hebben gekozen. Of dat er nog op een andere manier heel wat door onze gedachten heen gaat. Heere, weest u bij hen die dat zo hebben en beleven. En wijst u hun de weg. En dat we de weg mogen gaan waarheen u ons zendt. Heere, dat kan soms wonderlijk gaan. Soms kom je dan op plekken uit waar je nooit van gedacht had dat je er zou komen. Maar u bent het immers die stuurt en zendt. En Heere, daar danken wij u voor dat we dat ten diepste niet zelf hoeven doen, maar dat we dat ook in uw handen, in vertrouwen mogen neerleggen en het aan u mogen vragen. Heere, we willen u bidden of u zo uw zegen wil geven in deze dienst. Wilt u dat geven aan een ieder die ook een taak heeft? De organist, de koster, degene die dienen als ouderling en diakenen. Heere, we willen u ook bidden of u met uw kerk wereldwijd wilt zijn. We weten ons verbonden, Heere, met zoveel christenen die datzelfde geloven als wat wij mogen geloven. We hebben zojuist ook het geloof beleden. Heere, wilt u ook daar zijn? In die kerken? Ook in kerken die misschien wel heel kleine kracht hebben, zoals dat in de Bijbel staat, dat kan zijn. Weinig leden. Misschien ook wel weinig jongeren en kinderen. Maar Heere, wilt u uw kerk in stand houden en geef dat er iets van uit mag gaan. En weest u ook met jongeren in andere landen die niet datgene hebben wat wij wel allemaal hebben en ontvangen uit uw hand. Als ze verre weg in de minderheid zijn, als ze altijd maar weer worden aangesproken op hun uitgangspunten en hun overtuigingen. En Heere, u weet dat wij dat soms ook meemaken. Wilt u hen en ook ons in die situaties moed geven? En spreek door uw Heilige Geest in ons en door ons heen. Opdat we getuigen van u zullen zijn, Heere Jezus Christus, en niet bang zullen zijn of terughoudend. Maar dat we mogen staan op dat fundament dat gelegd is in u, Heer Jezus. Stevige rotsgrond. Zo willen we tot u komen in ons gebed. Hoor naar ons in de naam van Jezus Christus alleen, uit genade. Amen. Ik heb het meeste. Niet eens. Ik heb veel meer dan jij. Jongens en meisjes. Herken je dat? En gaat het thuis ook wel eens zo dat je een beetje aan het kibbelen bent over wie er nou eigenlijk het meeste heeft? Ik heb de meeste knikkers. Nee hoor, kijk maar. Ik heb er nog veel meer. Ik had er nog in mijn andere hand. Of met je vriendinnetje van school. Ik heb echt veel meer Barbies dan jij. Nee hoor, wij hebben thuis een hele grote bak. Helemaal vol. Wij hebben meer. Meer of minder. Dat is soms heel belangrijk. Dat vinden wij soms heel belangrijk. En En zo kijken we soms ook naar andere mensen. Als het gaat over dingen waar je goed of juist wat minder goed in bent, dat kan ik veel beter. Daar ben ik veel handiger, veel slimmer in. En jij kan dat helemaal niet. Nou jongens en meisjes, dat hebben niet alleen kinderen hoor. Daar hebben grote mensen evengoed veel last van. Veel hebben, veel kunnen, vergelijken de een met de ander, meer of minder. Het kan je het gevoel geven als jij meer hebt dat je belangrijk bent en misschien zelfs wel dat je je er gelukkig van voelt. Nou gaan we in de Bijbel een verhaal lezen. Een gelijkenis van de Heer Jezus. En die gaat over talenten. Over de genadegaven van de Heere God. We gaan in de preek wel horen wat dat nou precies is. En het kan misschien wel lijken als we dit gedeelte gaan lezen, jongens en meisjes, dat het er eigenlijk in de Bijbel, dat het in de Bijbel dan eigenlijk ook zo gezegd wordt, dat het er om gaat, heb je nou meer of heb je minder? En als je meer hebt, dat is natuurlijk goed, en minder, ja, dat is dan jammer. Maar als je nou goed leest en luistert naar wat de Heer Jezus vanmiddag tegen ons zegt, dan zul je ontdekken, maar zo is het niet. Wat de Heere God aan jou gegeven heeft, dat is goed. Dat is fijn, daar mag je ook dankbaar voor zijn. En dan mag je ook, dat is dan ook wel de bedoeling, mee aan het werk. Als je gaat delen van wat de Heere God jou gegeven heeft, dan vermenigvuldigen juist die gaven. Misschien heb je op school wel deelsommen. 4 gedeeld door 2 is 2. Nou, als je gaat delen van wat je hebt, jij ook wat van mij, dan blijkt opeens dat je allebei veel meer hebt dan wanneer jij alles voor jezelf gehouden had. Nou, daarover gaat het vanmiddag en ik ga het straks in de preek wel verder uitleggen. We gaan met elkaar lezen, gemeente, uit Matteüs 25, daarvan vers 14 tot en met 30. Matteüs 25 vanaf vers 14 en na de schriftlezing zingen we uit Psalm 37, en daarvan het tweede en het derde vers. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zegt de Heer Jezus, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander 2 en aan de derde 1, ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. En hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende 5 andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die 2 talenten ontvangen had er nog 2 bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. En na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. En degene die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem. En hij zei, heer, 5 talenten hebt u mij gegeven. Zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt. En zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. En degene die 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei, Heer, 2 talenten hebt u mij gegeven. Zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. En zijn Heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei, Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf. U wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
We luisteren naar het gedeelte dat we hebben gelezen, die gelijkenis van de talenten. Het thema voor de preek is talentenjacht. Tweetal aandachtspunten, gegeven goed en geïnvesteerd goed. Talentenjacht, gegeven goed en geïnvesteerd goed. Gemeente van Christus, in het bijzonder ook jullie, jongeren van onze gemeente. Misschien heb je wel eens meegedaan aan een talentenjacht. Een wedstrijd waarbij moest blijken wie er het beste in iets is, wie er het meeste talent heeft. Soms organiseren sportverenigingen dat, om te kijken welke jeugd
het meest talentvol is. En dan is er een talentendag. En ook op televisie zijn er heel wat programma's over. Wie zingt er het mooist? Wie kan er het beste overleven op een onbewoond eiland? En ga zo maar door. En als er dan iemand is die duidelijk boven de anderen uitsteekt, ja, dan kan zo iemand rekenen op een heleboel roem. Zo was er ooit een 9-jarig meisje dat met een stem als een klok een prachtig operastuk wist te zingen. En dat ging de hele wereld over. Nou, en soms zijn er dan ook kandidaten. En die doen misschien wel een goede poging, maar ja, die vallen er dan toch duidelijk door de mand. En die krijgen dan het hoongelach over zich heen. Nou, kan het lijken alsof je als christen ook meedoet in, ja, een soort talentenjacht. Dat zou je kunnen denken als je die gelijkenis hoort die we net hebben gelezen. Die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over een heer, een huiseigenaar, die ook een bedrijf had waarschijnlijk. En die man die gaat naar het buitenland voor een tijd en zijn slaven, zijn dienaren, die zullen hem niet meer zien. Maar voor die weggaat, roept hij hen dan bij zich. En dan draagt hij hen op om zijn bezittingen in beheer te nemen. Hij vertrouwt hen dat toe. En dan komt die eerste knecht naar die meester toe. En die meester die geeft hem 5 talenten. En de tweede die komt, die krijgt 2 talenten. En de derde die komt, die krijgt 1 talent. En dan komt er een dag dat die heer weer terugkomt. Dat heeft lang geduurd, zo staat het in vers 19. Na lange tijd, misschien ook wel langer dan die slaven ook hadden gedacht, maar dan is hij er weer. En dan roept hij zijn slaven bij zich. Hoe hebben ze het ervan afgebracht? Hoe zijn ze omgegaan met wat hij hen heeft toevertrouwd? En de eerste die komt bij hem. En die zegt, heer, 5 talenten hebt u mij gegeven. Zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt. En zijn heer die zegt tegen die man, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. En dat krijgt ook die tweede te horen, want die komt bij zijn meester en die zegt, u had me er 2 gegeven en kijk, ik heb er nu in mijn andere hand nog 2. 4 in totaal. Verdubbeld. En dan komt die derde. Maar die heeft niks met zijn talent gedaan. En die krijgt dan ook iets heel anders te horen. Slechte, luie dienaar. U wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb. En van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Neem het talent van hem af. En geef het aan diegene die 10 talenten heeft. En werp die onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Nou jongelui, dat is duidelijk. Die laatste knecht, ja, dat is de loser, de grote verliezer. Knecht 1, met glans de winnaar. Ja, en knecht 2, nou ja, een goede tweede. Gemeente, als ik mij niet vergis, dan zijn wij vatbaar voor zo'n boodschap. Vandaag, ook in de kerk, in de gemeente. Met je talenten moet je aan het werk. En dan denken wij meteen aan onze capaciteiten, aan dat wat we goed kunnen. Dan denk je aan wat je goed kunt. School misschien. En je ouders die zeggen dat ook. Je moet goed je best doen. Doe je best, kom op. Tandje erbij misschien wel. En we staan aan het begin van een nieuw verenigingsseizoen. En dan kan dat in de gemeente ook zo'n plek krijgen onder ons. We hopen dat corona nu een beetje achter de rug is. En dat het verenigingsleven weer een seizoen kan beleven dat af is straks. Daar zullen we zometeen dan ook maar voor bidden. Hè, want daar zijn we in afhankelijk van de Heren.
Maar dan heb je zoiets van, nou, begin van een nieuw seizoen, het kan nu ook weer, schouders eronder, kom op. Benut de talenten die God je gegeven heeft. En handen uit de mouw. Maar jongelui, gemeente, als u nou denkt dat dit het is wat de Heer u vanmiddag wil zeggen, ja, dan begrijpen we het verkeerd. Want zou dat nou zo zijn, dat als wij nou maar woekeren met onze talenten, dat dan de Heer van het huis ons zal belonen? Ja, wat voor een evangelie is dat eigenlijk? Wat is dan nog het goede aan die goede boodschap? Want gemeente, dat is toch wat we lezen. Degene die hun talenten hebben verdubbeld, die twee slaven, die gaan in de vreugde van de Heer. Nou, die Heer, dat zal u misschien al wel duidelijk zijn, dat is de Heer Jezus. Terwijl die luie dienstknecht niet in zijn vreugde deelt. Die komt op een heel andere plek. Die komt in de hel. In de buitenste duisternis. Daar is gejammer en tandengeknars. Eeuwige wroeging. Eeuwig lijden. Gaat het nou toch om onze verdiensten? Is het dan zo dat we aan het begin van het seizoen moeten zeggen, gebruik je talenten, want anders kun je niet zalig worden? Kijk, gemeente, het jaarthema, dat is geloven is doen. En dat zinnetje, dat kan ook die verwarring brengen. Alsof je met je werken de hemel kan verdienen. Doe maar goed je best. En zeg nou niet, nou dominee, wij zijn een gereformeerde kerk, christelijk gereformeerd. Wij staan op het gedachtegoed van de reformatie. Wij weten wel beter hoor, dat het zo niet is. Dat heeft Luther ons al geleerd. Met werken kom je er niet in de hemel. Maar denk nou niet, gemeente, dat u en ik daar niet vatbaar voor zijn. Dat we heimelijk ergens gaan denken, ja, maar je moet natuurlijk wel netjes leven en je moet natuurlijk wel goed meedoen en trouw zijn en de juiste normen en waarden hebben en zo. En dan kijken we een beetje scheef naar die ene jongere die niet op JV komt. En misschien weet je wel niet eens waarom het is. Nooit aan hem gevraagd. Nooit haar erbij betrokken. Of die ene die ontrouw is op de catechisatie. En dan denk je, ja, dat is toch een beetje minder. Nou ja, ik ga er zo nog wel wat over zeggen. Want natuurlijk hopen we dat jullie jongelui trouw mee zullen doen in dit komende seizoen. Maar als we gemeente ergens heimelijk van binnen zouden denken, en dat is eigenlijk ook waar het om gaat. Dat willen ze van mij in de kerk, dat willen mijn ouders, de kerkenraad. Als ik nou maar meedoe en mijn best doe, dan is het wel oké. En dan misschien natuurlijk ook, en dan heb ik ook een beetje voor op die ander. Dan zit je meer aan de winnaarskant van de talentenjacht. En wie wil dat niet? Als je zou denken dat dat het is, vergeet het alsjeblieft. Want gemeente, laten we nou eens letten op wat de Heer Jezus hier bedoelt te zeggen. Wat geeft die Heer nu eigenlijk aan zijn slaaf? Talenten. Ja, en bij dat woord, in onze taal, dan denk je meteen aan iets wat je goed kan. En zo wordt dat heel vaak misverstaan, deze gelijkenis. Iets wat je bij je geboorte hebt meegekregen, waar je in hebt ontwikkeld waarschijnlijk. En ja, daar ben je goed in geworden, beter dan de rest. Maar in het Grieks, gemeente, de taal van de Bijbel, betekent een talent iets heel anders. Een talent, dat is in de Bijbel een gewicht. Een gewicht in goud of zilver. Waarschijnlijk gaat het hier om zilver. En dat had een waarde, een talent had een waarde van 6000 keer een gemiddeld dagloon. Dus het loon wat je zou krijgen als je één dag gewerkt hebt. Dus één talent, als je dat omrekent, is ongeveer 20 jaar werken. 20 jaar inkomens. Nou, pak een beetje een 500.000.
En dat vertrouwt die meester toe aan zijn slaven. En aan de een geeft hij 5 keer dat bedrag, dat is dus 2,5 miljoen. En aan de ander geeft hij 1 miljoen. En die derde die ontvangt maar 1 talent. Ja, maar dat is nog wel steeds 500.000. En zij moeten in de tijd dat de meester in het buitenland is, met dat vermogen aan het werk. Ze moeten ermee gaan handelen. Ze moeten zorgen dat het meer wordt. En dat mag die heer toch ook van zijn slaven verwachten. Want het zijn zijn dienaren immers. Het is goed daar even op te letten, gemeente. Het gaat hier niet over dagloners. Die kom je ook in de Bijbel tegen. Dat waren mensen die stonden 's ochtends op de markt. En die werden voor 1 dag ingehuurd. En soms de 2e dag weer opnieuw. Maar op een zeker moment was het over. Een soort ZZP'ers zou je kunnen zeggen. Nee, hier gaat het om slaven. Werknemers. Slaven, dat is een beladen woord in onze tijd. In die tijd had dat veel meer de klank van werknemer. Al was het wel zo dat een slaaf niet vrij was. Zoals werknemers dat dan wel zijn. Je ziet dat in deze gelijkenis terugkomen. Die meester die vertrouwt zijn dienaren, het zijn zijn slaven, hij vertrouwt ze grote bedragen toe. En zelf gaat hij weg naar het buitenland, uit het oog. En intussen mogen zijn dienaren het beheer voeren. Grote verantwoordelijkheid natuurlijk. Maar die heer die vertrouwt hen kennelijk. Hij vertrouwt dat ze hun weg er wel mee zullen vinden. Ze krijgen ook niet allerlei instructies mee van je moet het zo en zo gaan doen en je moet dit ermee doen en let je daarop. En zo. Nee, hij geeft het aan haar hier. Jullie hebben het van mij geleerd. Nu ga ik naar het buitenland. Jullie kunnen het wel. Doe maar. En waar is hij? Hij vertrouwt het. En geeft zijn dienaren een zekere vrijheid. En gemeente, waarom vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis? Nou, dat is om zijn discipelen, aan hen is het gericht, om zijn discipelen voor te bereiden op wat komen gaat. Hij is namelijk straks zelf die Heer die naar het buitenland gaat. Het is nog maar even, zo weet hij het. En dan zal die gevangen genomen worden. Dat begint al in Matteüs 26... En dan zal die lijden en sterven aan het kruis of Golgotha. Dan zal die opstaan op de 3e dag. En dan wordt het ook hemelvaart. Dat duurt niet lang meer. En dan zal hij naar de hemel gaan. Dat is het buitenland waar Jezus het hier over heeft. En er zal afstand komen. En niet maar voor even, maar voor lange tijd. Maar laat hij hier zijn knechten dan met lege handen achter? Nee. Gemeente, laat de Heer Jezus zijn discipelen met lege handen achter? Heeft hij ons met lege handen achtergelaten? Nee. Hij heeft zijn hele kapitaal toevertrouwd. Een enorme schat. En wat is dat dan, dat kapitaal? Meester, wat is het dat in handen van de discipelen en van de kerk ligt? Want nog altijd is die Heer niet teruggekomen uit het buitenland. Nog altijd wachten we, jongeren, op de komst van de Heer Jezus. We wachten hem. Misschien is het dit seizoen wel, maken we het seizoen niet af. Maar dan niet omdat corona het ons onmogelijk maakt, maar omdat de Heer Jezus is teruggekomen. Dat kan. Hou je er rekening mee? Het gaat, gemeente, hier om de schat van het koninkrijk van God. Het is de rijkdom die Christus heeft verworven door te sterven op Golgotha. Het is zeg maar, ja, het hele evangelie. De genadegave die hij toevertrouwt. En nou gaat het erom dat je trouw beheer voert daarover. Daartoe roept de Heer Jezus u en jou. Hij roept ons om hem na te volgen. En dat wil zeggen, ja, dat zijn gezindheid in ons is. Mag ik dat nog wat concreter maken? Verderop in dit hoofdstuk, Matteüs 25, maakt de Heer Jezus het zelf heel concreet. Daar heeft hij het over het laatste oordeel, als die dan terugkomt. En dan zal het erom gaan wie je bent geweest en hoe dat ook zichtbaar is geworden. En daar gaat het om vanmiddag. Hoe dat ook zichtbaar is geworden in, ja, gewoon in je levenswandel. In de dingen die je hebt gedaan of ook juist niet hebt gedaan. Dan zullen er, als de Heer Jezus terugkomt, twee soorten mensen zijn. Schapen en bokken, zo noemt de Heer Jezus daar. En dan zal de koning zeggen: kom, gezegende van mijn vader, tegen de schapen. Kom, gezegende van mijn vader. Beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Dat is zeg maar hetzelfde als wat hij tegen die twee slaven zegt. Ga in de vreugde van je Heer. Beërf het koninkrijk. Maar dan zegt de Heer Jezus er daar nog wat achteraan. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt me gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Maar dan zullen die rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Wanneer dan precies? Of dorstig en te drinken gegeven? Of als vreemdeling gastvrij onthaald enzovoort? En dan zegt die koning: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit een van mijn geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij, voor mijzelf gedaan. En dat maakt nou ook het verschil met de bokken, de mensen die verloren gaan. De schapen mogen de vreugde van de Heere ingaan, de bokken blijven er buiten. Ga weg van mij, vervloekte, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is, wordt er tegen hen gezegd. Want zo blijkt, zij hebben de koning niet te eten en te drinken gegeven. Ze hebben hem niet gekleed, niet gastvrij onthaald en bij ziekte bezocht. En die mensen die vragen ook: ja, maar wanneer was dat dan zo? Wanneer hebben we u zo gezien? We hebben u helemaal niet zo gezien, dus we konden het toch niet doen. Maar dan zal hij antwoorden: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. Kijk, gemeente, jongelui, dat is nou waar het hier ook om gaat. De Heere die geeft ons een rijke schat in handen. En die schat die mag in het komende seizoen weer helemaal open gaan. We mogen weer gaan schatgraven, zou ik maar zeggen. In zijn woord. Hier op zondag in de kerkdiensten en ook weer door de weeks, als we elkaar ontmoeten op al die manieren. Het is de schat van zijn onverdiende liefde voor zondaren. Mag ik het zo samenvatten? Dat is waar het om gaat. Het is dat heerlijke evangelie, gemeente, dat hij in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, naar u en mij heeft omgezien. En dat hij je verlosser wil zijn. Het is de schat van het geloof en van de hoop en van de liefde die hij door zijn Heilige Geest in je leven wil neerleggen. En hij wil het van jezelf maken. Maar geloven is ook doen. Het zou niet best zijn als we het nieuwe seizoen ingaan en we dat doen op de manier van: nou, we hebben het weer fijn zo onder elkaar. En jullie jongeren en ik en wij allemaal, wij worden geroepen, gemeente, om totdat de Heer Jezus terugkomt, om te zijn zoals Hij. Om hongerige eten te geven. Dorstige te drinken. Letterlijk en figuurlijk. Dat je voor een ander zorgt. Dat van ons gastvrijheid wordt gevraagd. En niet morren van dat die vreemde mensen op jouw plekje zitten in de kerk of zo.
gastvrij zijn. En bidden voor en uitzien naar anderen. Om ze te laten delen in dat kostelijke wat we hebben ontvangen. En ik kijk ook naar al degenen die leiding geven aan het jeugdwerk of aan verenigingen. Dan mag u daar dat zo zien toch. Kerkenraad ook. Dat is toch de opdracht, dat je anderen erin laat delen. Dat je het vanuit de liefde van je hart naar ze toe wil brengen. En ze erbij wil betrekken. Ik hoop dat we dat mogen ervaren. En dat de zondagse diensten de bron daarvoor zullen zijn. Als je wordt stilgezet, jongelui, bij hoe goed God nou eigenlijk wel niet is. Ja, en ook hoe eerlijk die met je omgaat, hè, dat ook. Hij gaat heel eerlijk met jou en met mij om. Maar dat is omdat hij niets liever wil dan dat je erin zult delen. Dat hij straks ook tegen jou zou kunnen zeggen, ga maar naar binnen. Ik heb een heerlijke toekomst voor je bereid. Door de Heer Jezus Christus. En weet je, hij is terecht. Hij leeft. Als je daaraan twijfelt, twijfel niet langer. Dat vind je misschien lastig, maar mag ik je vragen. Als je nou vanavond weer alleen op je kamer bent en je gaat je klaarmaken. Je gaat slapen. Mag ik je vragen, wil je dan eens gaan bidden? Doe je dat? Bidden? En dan mag je gewoon zeggen wat je wilt in je eigen taal. Maar praat nou met de Heere God alsof die je hemelse vader is. Een vader die alleen maar goed is. En als je dan je ogen dicht doet, dan moet je in gedachten eens even je voorstellen dat je in de hemel bent. Voor zijn troon. En daar zit de Heere Jezus. En hij luistert naar je. Hij kijkt jou in de ogen. En hij hoort je. En je mag alles tegen hem zeggen. En hij wil je zijn liefde laten ervaren. Zodat je weet. En met hem kan ik de toekomst in. Mede met hem kunnen we de toekomst in. Hij is een God die zich in zijn Zoon Jezus Christus ontfermt en je schuld verzoent, je zonde vergeeft en niets liever wil dat je straks voor zijn troon zult staan en hem de eer zult geven. Wat een toekomst. Maar ja, zover is het nog niet, hè? Zondag mag je er misschien even van proeven. Maar dan op maandag, of ook op die zondag zelf al. Ja, dan geeft hij het je weer in handen. Dan ga je naar huis. En dan geeft hij het je weer in handen. Met de roeping. En ook met dat hij het je vertrouwt. Dat hij het je toevertrouwt. Dat je het zult investeren. Dat is het tweede, geïnvesteerd goed. Weet je, de meester wil dat zijn dienaren dat enorme bedrag beheren en dat ze er iets goeds mee doen. Wat doet u, wat doe jij met het evangelie? Wat doe je met de genade die God jou gegeven heeft? Zeker, de een heeft meer dan de ander. Dat is geen kwestie van voorkeur of voortrekken. Die ene slaaf had 5, die ander 2, die derde 1. Je ontvangt zoveel als dat je aan kunt. En je ontvangt datgene wat bij jou past. Want God heeft ook niet voor ons allemaal dezelfde roeping. Hij geeft je waar hij je voor wil gebruiken. Maar iedereen krijgt wat. En die ene slaaf kreeg maar 1 talent, maar ik zei het al, dat is nog steeds 500.000. Daar kun je heel wat mee doen. Met aan het begin van het nieuwe seizoen roept de Heer Jezus Christus u en jou en mij. Hij is naar de hemel gegaan. Maar hij geeft ons het evangelie in handen. Hij geeft ons zichzelf in handen, zijn eigen leven. En hij wil ons zijn geest geven. Opdat hij met zijn woord en geest alle dagen bij ons zou zijn. Hij zegt het als het ware hier, alsjeblieft. Prielkerk, hier heb je het, mijn woord. En ik heb mijn geest beloofd. Hier heb je het, en vul je naam in. Dit geef ik je, dit betrouw ik jou toe. Is wat ik verdiend heb. Wat doet u ermee, gemeente? Wat moeten die knechten doen? Nou, ja, ze moeten helemaal niks. Dat is nou eigenlijk het bijzondere, ze moeten niks. Die heer die geeft er helemaal geen instructies bij. Van je moet dit, je moet dat, je zult zo. En jij jongeren, je moet ook helemaal niks. Je moet niet naar categorisatie. Je moet niet naar die club of JV. Je moet niet naar de kerk, je moet niet je Bijbel lezen, je moet niet bidden. Loop niet in de val dat je denkt dat dat op die manier moet. Dat het daarom gaat, als ik maar moet, als ik maar doe. Actie ondernemen. Nee, je mag het wel. En ja, het is niet om het even of je het wel of niet doet. De Heer verwacht wel wat van je. Hij verwacht wat van zijn slaaf. De Heer Jezus, die verwacht wat van je. Zo is het wel. Hij verwacht dat je gaat investeren. Die dienaren die gaan handel drijven met het kapitaal van hun Heer. Misschien dat de ene er een winkeltje van heeft gekocht. En dat werd succesvol. En die ander die heeft een stuk land gekocht. Is die gaan bewerken en jaarlijks was er een opbrengst. En dat was inkomen. En ze gaan gewoon aan het werk. En niet boven hun kracht, maar vanuit wat ze hebben ontvangen. En dan gaat het zo dat kapitaal zelf meer kapitaal aanmaakt. Ondernemers die zeggen wel eens, geld maakt geld. Nou, dat zal misschien ook vast wel eens anders kunnen, maar in het Koninkrijk van God is het zo. Als degene die het evangelie horen en die geloven in de naam van de Heer Jezus, daaruit gaan leven. Gemeente, wanneer de liefde van Christus voor u en jou maakt, dat je inderdaad dan ook gastvrij omziet naar die vreemdeling. Dat je inderdaad die beker koud water aanreikt aan die dorstige. Dat je inderdaad die zieke bezoekt. Of met hem of haar meeleeft. Ja, gemeente, dan wordt delen vermenigvuldigen. Dan heb je niet minder. Dan heb je uiteindelijk veel meer. Denk aan dat spelletje, jongens en meisjes, van een appel en een ei. Dat kennen jullie misschien wel. Wij kregen ooit een paar kinderen aan de deur, die waren daarmee bezig. Die waren letterlijk begonnen met een appel en een ei. En dan moesten ze de deuren langs en dan vragen aan de mensen of die dat wilden ruilen voor iets wat net een beetje meer waard was. Ik las deze week over een student. En die was aan het eind van zijn studie gekomen. En die had een beetje veel geleend. En die had een studieschuld opgebouwd van 60.000 euro. En nu was hij begonnen om het op die manier af te lossen. En na een jaar was hij al tot de helft gekomen. Hij had 30.000 binnen. Nou, gemeente, met de boodschap van het evangelie, met de liefde en de genade van de Heer Jezus Christus, mag je als het ware de deuren langs. En je mag ervan delen. En als je ervan gaat delen, gaat het zich vermenigvuldigen. Dan wordt het vanzelf meer. Dan wordt Gods koninkrijk groter. Dan wordt die menigte groter uiteindelijk. Die daar straks voor de troon van het Lam zal staan. En die binnen wordt genodigd. Weet je, wat doen we met de schat van het koninkrijk die Jezus ons in handen geeft? Kijk, die eerste twee die gaan ermee handelen, die derde niet. Die doen niks. Als de Heer terug is, komt hij ook voor de dag. En dan ontdek je waar zijn probleem zit. Er zit iets heel brutaals in wat hij zegt. Ik wist dat u een streng man bent, zegt hij. En hij heeft zijn ene talent heeft hij in de grond begraven. Gebeurde wel vaker in die tijd, als je je geld moest opbergen, dan deed je het in de grond. En in vers 25 ontdek je waarom hij het heeft gedaan. Ik ben bevreesd. Bevreesd weggegaan. En heb uw talent verborgen in de aarde. Gemeente, hij is bang. Bang voor wat er gebeuren kan. Bang voor die Heer die hij kent als een strenge rechter. En het voelt alsof hij telkens over zijn schouder meekijkt. Doe ik het wel goed?
Is het wel genoeg? Win ik de talentenjacht wel? Of faal ik? Ja, die derde knecht, die weet het zeker. Ik zou nooit die tweede knecht willen zijn. Want die heb het niet gewonnen. Met zijn 4 talenten. Vergelijk dat met die 10 van de winnaar. En daarom, weet je wat, ik doe gewoon niet mee. Ik doe niet mee. Die derde knecht is dan weliswaar knecht. Maar hij leunt achterover. Komt vast wel goed. Ik heb straks gewoon weer die ene talent. En die bied ik gewoon aan. Dan is het toch weer goed. Gemeente jongelui. Het is niet om het even of je meedoet. Ook in het nieuwe seizoen. Doe je mee. Wanneer de Heer Jezus terugkomt, vraagt hij ook van jou rekenschap. Wat heb je er nou mee gedaan? Je hebt in de kerk gezeten. Jij hebt heel vaak het evangelie gehoord. Wat heb je ermee gedaan? Heb je eruit geleefd? Heb je je ervoor opengesteld om er meer van te weten? Om misschien ook richting belijdenis te gaan? Enzovoorts. Of heb je alleen maar gewoon zondag aan zondag in de kerk gezeten? Want ja, dat moest. En misschien heb je best wel eens door aangesproken gevoeld, maar je hebt er verder niks mee gedaan. Heb je niet veranderd? Ja, je bent als mens eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Het heeft niet gemaakt dat je naar je naaste omziet. Dat je in de gemeente ook een broeder of zuster bent voor die ander. Die luie, slechte dienaar hoort bij de bokken. En hij gaat verloren. En dat is niet omdat hij niet voldoende gedaan heeft. Omdat hij zichzelf niet voldoende opgewerkt heeft. Nee, het is omdat hij de goedheid van zijn Heer heeft gemist. Hij gaat verloren en hij verliest alles. Zijn talent wordt van hem afgenomen en in beheer gegeven van degene die de 5 had en de 10 van had gemaakt. Want die is gebleken een goede dienaar te zijn. Zo iemand die kan je het geven. Maar die luie dienaar wordt in de hel geworpen. En daar kom je voor eeuwig om. Daar is het eeuwige nacht. Daar zul je voor altijd van Gods liefde en ontferming verstoken zijn. En er is niets ergers dan dat. En daarom, als je nou vanmiddag bij jezelf ontdekt, als u dat ontdekt, gemeente. Ja, eigenlijk doe ik er niks mee. Ik hoor het allemaal wel op zondag. Maar het gaat het ene oor in het andere uit en ik doe er niks mee. Helemaal niks. Niet eens een beetje. Wilt u zich dan bekeren? Doe dat vandaag. Het zou te laat zijn. En stel uw vertrouwen op Christus. Kniel eerbiedig voor hem neer. En geef uw leven in zijn handen. En laat u dan toch in dienst nemen. Door hem. Om het zo te mogen doen. Geloven is kennen en vertrouwen, zegt de catechismus. Maar het is dan vervolgens ook doen, jazeker. Want Jacobus zegt, een geloof zonder werken is geen geloof. Dat is dood. En Paulus schrijft dat het niet anders kan dan dat het geloof door de liefde werkzaam is. Doet u mee? Doe jij mee? Opdat het in je hart en leven gaat groeien. Vermenigvuldigen, opdat het bij anderen gaat groeien. Nodig anderen ook uit om mee te doen. Hier bij ons in de gemeente en ook in de maatschappij, om ook daar uw plek in te nemen. Getuigend van Christus. Gemeente, wat zal er dan veel van ons uitgaan? Als dit nou in ons leeft en als we er zo mee omgaan, dan is er veel zegen te verwachten voor het komende seizoen en straks eenmaal als hij terugkomt
op die heerlijke dag. Laten we om die zegen ook bidden. Laten we dat ook persoonlijk doen. En wilt u ouderen dat ook doen voor de jongeren in de gemeente? Dan zullen we samen gaan zingen. En we hebben het vorige week in de dienst, de intrededienst van dominee Mulder ook gezongen, maar vandaag ook weer andere coupletten. Past te goed. Neem een leven, laat het hier dan toegewijd zijn aan uw eer. En maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. En neem mijn stem, opdat mijn lied u, mijn koning, hulde biedt. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, dat is ons gebed. Neem ons leven, alstublieft. En waar wij het nog stevig in onze eigen handen houden,
Heere, werk toch met uw Heilige Geest en verbreek ons hart. Ons harde hart. Opdat het van u zal worden dat leven en die levenstijd. Onze uren, onze handen, onze voeten, onze stem, onze lippen, ons zilver en goud, onze kracht en ons verstand, onze wil, ons hart. Heer, het is het wonder van de wedergeboorte, opnieuw geboren worden. En in dat licht, Heer, mogen we ook een nieuw seizoen binnengaan. Om opnieuw geboren te worden. En we zien er met verwachting naar uit, Heer, dat u uw werk zult voortzetten. In ons midden. En dat u ons ook steeds meer bekeert en vernieuwt. Tot uw eer. En ja, Heere, dan zullen we getuigen van u worden. Dan kan het toch niet anders, of dat zal aan ons merkbaar worden. Dan zien we met barmhartigheid om naar onze naasten. Dan geven we de hongerigen te eten en de dorstigen te drinken. Dan mogen we gastvrij zijn. Heere, dan mogen we met uw genadegaven aan het werk. Met uw liefde en uw genade. Uw onbegrijpelijke en grote barmhartigheid. Heere, vervul ons ermee. En we willen u bidden of u zo het werk in de gemeente wil zegenen. En ons samen zijn wil zegenen. Op de zondagen, maar ook door de week. Heere, wij willen bidden in het bijzonder ook voor de jeugdverenigingen, Pro Deo, Deo Juvante, Pro Christo, jongerenvereniging Credo. Wij willen u bidden, Heere, voor de leden, als we een nieuw seizoen beginnen. En ook voor de leiding. Wilt u de leiding zegenen met inzicht en met creativiteit? Inzicht in uw woord en in de betekenis daarvan voor ons leven. En dat we elkaar dat ook mogen voorhouden en daarin op mogen scherpen. En ook creativiteit, goede onderlinge verhoudingen. Heere, wilt u het geven? Opdat ook op die plekken we het mogen leren en mogen gaan zien en u met uw geest werkt om ons te vormen. Heere, wij bidden u voor de verenigingen, de mannen- en de vrouwenverenigingen, als die weer bij elkaar hopen te komen. Voor de groeigroepen, voor bijbelkringen. Voor de jong beleidende ledenkring, voor de gebedskring. Heere, in het nieuwe seizoen mogen we ook uw woord weer bestuderen en samen ook in gebed gaan. Heere, wilt u uw zegen eraan geven? Wij willen u bidden voor de jeugdpastoraal werkers en voor het catechese-team, de catecheten en de coaches. Wij bidden u, Heere, voor het jeugdteam. En voor de twee jeugdouderlingen. Heere, wilt u een ieder die ook leiding geeft, zegenen. En geef ons, Heere, want dat is het belangrijkste. Uw geest in ons hart. Opdat we vanuit dat wat u ons geeft, het ook met anderen mogen delen. En Heere, dan zult u vermenigvuldigen. Heren, we willen u bidden voor de kerkenraad, de vergaderingen die weer beginnen, ook al begonnen zijn. Wilt u de broeders ambtsdragers zegenen met wijsheid en inzicht in het leiden van de gemeente? Heren, wilt u geven dat het dienend leiderschap mag zijn? Dat ten diepste u, Heer Jezus Christus, als de koning van de kerk dient, maar waarmee we ook elkaar mogen dienen. En zegent u, Heere, ook het bezoekwerk, de pastorale bezoeken die worden afgelegd, de huisbezoeken. Heere, wilt u uw zegen eraan verbinden dat het momenten zullen zijn waarop we ook in alle eerlijkheid met elkaar mogen omgaan. Vertroostend, bemoedigend, vermanend, als dat nodig is. Opdat u de eer ontvangt, Heer Jezus. Heer, wij bidden u voor alle toerustingsactiviteit. Voor de huwelijkstoerusting, voor de geloofsopvoeding en de toerusting die daarin in de gemeente gegeven mag worden. Heer, wilt u ook dat zegenen? Opdat we ook de wegen zullen vinden die we mogen en kunnen gaan. Heer, we willen u bidden of u zo met heel de gemeente wil zijn. We leggen het in uw handen, Heer, want aan uw zegen is het al gelegen. Als wij bouwen, het zal te vergeefs zijn als u zelf het huis niet bouwt. Maar Heer, zo mogen we ook uitzien naar een rijke oogst. Ja, en Heer Jezus, wilt u dan spoedig komen? Dat we dan daar mogen zijn voor uw troon in heerlijkheid. En u mogen aanbidden als de koning van hemel en aarde. Heere, zo zien we uit en wachten op uw komst. En geef ons in de tussentijd alles wat nodig is om dienstbaar te zijn aan u en aan elkaar in kerk en maatschappij. Heere, wilt u zometeen met ons meegaan? Als de kerk uitgaat, wilt u een goede en fijne sing-out geven straks op het plein hiernaast. We bidden u voor de jeugdverenigingen die zo meteen bij elkaar komen. Wilt u uw zegen geven voor het voedsel dat we wellicht gebruiken in de tussentijd? Wilt u het zegenen tot opbouw van ons lichaam? En Heere, gaat u zo met ons mee. Behoed ons ook over de wegen die we gaan. En hoor naar ons gebed. En aanvaard onze dank, niet om iets uit ons, maar zie ons toch aan in uw Zoon, de Heer Jezus. Zittend aan uw rechterhand, hoor ons uit genade alleen. Amen. Met u mag u gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. U mag dat doen door middel van een bankoverschrijving, zoals dat op de zondagsbrief bekend is gemaakt en ook hier op het scherm zal verschijnen. En we willen tot slot met elkaar, gemeente, zingen uit Psalm 90, daarvan het 9e vers. Laat uw genade ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken.
dan hen in vrede ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.